Vooraf enkele mededelingen. Woensdagavond zal de Bijbelkring worden gehouden om 7:45. In verband met de verscherpte maatregelen houden we de Bijbelkring in de kerk. Donderdagavond vergadert de kerkraad om 7:30 in het verenigingsgebouw. Bezoek is welkom na 8:30. Degenen die daar gebruik van willen maken, kunnen dat tijdig aangeven bij onze scriba. Donderdagavond zal een preek worden uitgezonden over Psalm 91, vers 1, die gehouden is door professor Dr. A. Baars. Vanmiddag gaat de plus 16 JV niet door. Zondag zal dominee Kiefiet u voorgaan. Deze week worden de kopijen voor de kerkbode weer verwacht. De kerkbode die komt voor 6 weken uit, wilt u daar rekening mee houden? De jaarvergadering van de NPV van aanstaande dinsdag in het buurtgebouw gaat ook niet door. En de collecten op deze dag zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere Heere. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 92 en daarvan het 6e vers. Mijn oog zal hen aanschouwen die listig al mijn paan in het heimelijk gadeslaan, mij telkens onrust brouwen. En wat er verder volgt, Psalm 92, het 6e vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren en daarna lezen wij samen uit Richteren. We beginnen in hoofdstuk 14, vers 15 en lezen door tot hoofdstuk 15, vers 8. Wij luisteren naar de wet des Heren en daarna lezen wij samen Richteren 14, vers 15 tot met 15, vers 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Daarna geschiedde het op de zevende dag, dat zij tot Simsons huisvrouw zeiden: Overreed u man, dat hij ons dat raadsel verklaren, opdat wij niet misschien u en het huis uw vaders met vuur verbranden. Hebt gij lieden ons genodigd om het onze te bezitten? Is het zo niet? En Simsons huisvrouw weende voor hem en zeide: Gij haat mij maar en hebt mij niet lief. Gij hebt de kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet verklaard. En hij zeide tot haar: Zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard. Zou ik het u dan verklaren? En ze weende voor hem op de zevende der dagen, in de welken zij deze bruiloft hadden. Zo geschiedde het op de zevende dag, dat hij het haar verklaarde, want zij perste hem, en zij verklaarde dat raadsel de kinderen haars volks. Toen zeiden de mannen der stad tot hem op de zevende dag, eer de zon onderging: Wat is zoeter dan honing, en wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen: Zo gij met mijn kalf niet had geploegd, Gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, en hij ging af naar de Askelonieten, en sloeg van hen 30 man, en hij nam hun gewaad, en gaf de wisselklederen dergenen, die dat raadsel verklaard hadden. Doch zijn toorn ontstak, en hij ging op in zijn vaders huis. En Simsons huisvrouw werd zijns metgezels, die hem vergezelschapt had. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide: laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide: ik sprak zekerlijk dat gij haar ganselijk haatet. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij u toch zijn in de plaats van haar. Toen zeide Simson van hen lieden: ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ving heen en ving 300 vossen, en hij nam fakkels en keerde staat aan staat, en deed een fakkel tussen twee staten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen: wie heeft dit gedaan? En men zeide: Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen: zoudt gij al zo doen? Zeker, als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam.
Wij gaan het onderwijs weer vervolgen uit de levensgeschiedenis van Simson. En de tekst voor de prediking voor deze morgen is Richteren 14, vers 19b tot en met 15, vers 8. Dus de tekst voor de prediking is Richteren 14, vers 19b tot en met 15, vers 8. En ik lees u daar vers 4 en 5 van de Richteren 15 nog één keer voor. Toen zeide: en Simson ging heen en ving 300 vossen, en hij nam fakkels en keerde staart aan staart en deed een fakkel tussen de staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren van de Filistijnen, en hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en de olijfbomen toe. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen opnieuw broeder M. van het Hul aan de Heere opdragen. Hij mocht aanvankelijk van de IC af en kreeg een plaats op de verpleegafdeling. Daar kreeg hij een longontsteking en moest weer een paar dagen op de IC opgenomen worden. Maar gisteren mocht hij weer naar de verpleegafdeling gaan. Laat ons bidden. Heere, het mag ons wel verootmoedigen dat u nog tot ons wil spreken. En dat u ook deze zondagmorgen weer tot ons wil komen, hier in de kerk en als we thuis mogen meeluisteren. daar we in een vierde golf van besmettingen gekomen zijn en er allerlei maatregelen weer getroffen moesten worden, mag nochtans het woord van u weer klinken deze morgen. En Heere, dat is een wonder, want dat hebben wij niet verdiend. Als u ons voorbij zou gaan, bent u recht, want in u is het onrecht niet gevonden. Maar tegelijkertijd bent u zo trouw, zo langmoedig, zo groot van goede tierenheid, dat deze morgen de deuren van uw huis weer open mochten zijn en wij in gelegenheid gesteld worden om naar de kerk te komen of thuis mee te mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En nu krijgen we weer onderwijs uit de levensgeschiedenis van Simson. En misschien zijn er wel vragen bij ons boven gekomen bij het voorbereiden van deze kerkdienst thuis. Of toen we zojuist hebben gelezen uit de levensgeschiedenis van Simson, welke lessen liggen hierin opgesloten? Dat een man 300 vossen gaat vangen en staarten aan elkaar gaat binden en er een fakkel tussen doet en die vervolgens in brand steekt en de vossen door het land van de Filistijnen jaagt. En toch, Heer, het is uw woord. En het heeft uw Heilige Geest goed gedacht dat ook dit beschreven staat in dat eeuwig blijvende woord van u. En als u dat goed geacht hebt, dan moet er ook geestelijke lessen in opgesloten liggen. En die liggen er ook. En u mogen er vanmorgen naar gaan luisteren. Onze kinderen, onze jongeren en ouderen. En dan bidden wij u, Heere, wilt u met uw lieve geest in ons midden zijn. Omdat we de lessen, ontdekkende lessen en vertroostende lessen, mogen leren verstaan door het geloof met ons hart. En wil dat zo zijn, Heere, moeten we wederom geboren worden. Want in die weg gaat u dat ware zaligmakende geloof werken en versterken. En Heere, dan kent u de gemeente. Want Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde, u kent en doorgrondt ons zo persoonlijk. En zoudt u uit genade vanmorgen eens wonderen willen doen. Dat een onbekeerde zondaar tot bekering gebracht mag worden. Dat er deze morgen nog eens blijdschap mag zijn in de hemel voor uw aangezicht over die jongen, dat meisje, die man, die vrouw die in Elburg tot bekering komt. En Heere, dan kent u ook diegenen waar u dat goede werk in begonnen zijt, die zichzelf hebben leren kennen, die in beginsel u hebben leren kennen en gaan ontdekken welke kloof er ligt tussen u en onze ziel. Die in een grote verlegenheid gekomen zijn, mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, die met recht arm en ellendig zijn, buiten de gemeenschap Gods en toch iets van uw liefde geproefd hebt, van die opzoekende zondagsliefde, waardoor die wederliefde geboren werd, die dorstte naar God, naar de levende God, maar zien dat hun schuld ertussen ligt, en dat ze gezondigd hebben, en dat ze niets hebben verdiend. Er zijn van die mensen die voelen zich in niemands land. In de wereld kunnen ze het niet meer houden, maar bij Gods volk durven ze zich niet te scharen. En toch zijn het van die mensen die honger en dorst kennen naar het woord van u en die ook deze dag begeren onderwijs te krijgen, die het in de stilte hebben gevraagd: Heere, spreek slechts één woord. Al staan ze van verre, mag het onderwijs van deze morgen dan door u gebruikt worden om verder onderwezen te worden in de weg der zaligheid. Heer, u weet hoe het leven van uw volk en kinderen is. U kent ze, Heere, die met een honger en een dorst naar uw woord, naar uw huis zijn gekomen of thuis zitten mee te luisteren. Die begeerig zijn naar een kruimeltje van het brood des levens. Die begeerig zijn naar een teug van het water des levens, omdat ze geproefd hebben hoe zoet dat is, hoe verkwikkend dat is. En als we er eenmaal van geproefd hebben, zullen we altijd weer verlangen naar meer. En geef dat het zo mag zijn, Maar het kan ook zomaar zijn, heren, dat het donker geworden is. Dat we verachterd zijn in de genade. Dat we van het heilspoor zijn afgedwaald, zoals één Simson. Maar heren, mag uw trouw dan vanmorgen eens blijken. Want u wilt brengen in het rechte spoor. Ja, zeren goedheid kent geen paden. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. O, wat een wonder, heren, dat u dat steeds weer doet. Heren, wilt u dan ons gedenken naar onze ziel, maar ook naar ons lichaam. Want zo kunnen we ook in het tijdelijke leven met zorgen en noden door het leven gaan. Degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Families waar rouw en verdriet gekomen is. Ach, heren, zou u zelf willen vertroosten. En laat uw woord mogen spreken. En dat de roepstemmen geheiligd mogen worden aan ons aller hart. We dragen opnieuw de zieken aan u op. Degene die besmet zijn met het coronavirus. Gezinnen die in quarantaine moesten. Heren, zou u zich over hen willen ontfermen, dat het nog wat mee mag vallen met de klachten. En wilt u ons bewaren voor een verdere verspreiding. In het bijzonder dragen wij, broeder van het Hul, opnieuw aan u op. Het leek aanvankelijk zo goed te gaan en dat hij naar de verpleegafdeling mocht, maar toen kreeg hij een longontsteking. En heren, toen moest hij weer terug naar de IC. Maar het is uw goedheid dat u de medicijnen hebt willen zegenen en dat hij opnieuw weer terug mocht keren naar de verpleegafdeling. Heren, wilt u over zijn leven waken, wilt u met hem zijn en dat hij zodanig op mag knappen dat hij op uw tijd en wijze weer naar huis mag. En al ligt er nog een lange weg voor hem om te revalideren vanwege de zwakheid. Maar zou u hem willen gedenken, ook zijn vrouw, zijn gezin, die dit van nabij meemaken. En dat ze steeds hun ogen op u de Heere mogen slaan. Heren, zo zijn onze ogen op u, ook als we met verborgen zorgen door het leven gaan. Wij mogen het toch in uw hand leggen. Wilt u onze gemeente gedenken, met al onze zorgen en noden, vragen en moeiten. Heren, betoon nog van ons af te weten. Zie een gunst op ons van boven. En laat deze dag uw woord krachtig mogen werken. En dat alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren door u weggenomen mag worden. Ook de duivel houdt hem op een afstand. En mogen wij hier en thuis ervaren dat u in ons midden wil zijn. En dat u onderwijs wil geven. Heren, zo zijn onze ogen op u. Wij hebben het alles niet verdiend wat wij vragen. En we belijden onze zonden en schuld ook van de achterliggende week. Doe er verzoening over, heren. Want wie kan bestaan in het licht van uw heilige wet, die deze morgen weer tot ons kwam. Maar heren, dat het zo mag zijn. O God, wees mij de zondag genadig. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dat we mogen leren om met die zondares aan uw voeten terecht te mogen komen. Om onze zonden te bewenen en niet eerder bij uw voeten weg te gaan, voordat we het uit uw mond hebben mogen horen, op grond van uw volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Doe het, Heere, om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 63, vers 5. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. En ook het zesde vers. Men zal die bozen door het geweld van scherp gewette zwaar doen sneven en aan de vossen overgeven, ter prooi alom in het open veld. Psalm 63, vers 5 en 6. slotadamen van de prediking gaan wij samen zingen, kon het zijn met een biddend hart, uit Psalm 71, het tweede vers, wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burcht zijt en beschermer. Psalm 71, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij weten inmiddels wel dat Simson geroepen werd om richter te zijn onder het volk Israël, met name in het zuiden van het land Kanaan. Voor zijn geboorte had de Heere dat door middel van de engel des Heeren dat al bekend gemaakt aan Manoach en zijn huisvrouw. En als een Nazireër God zal hij beginnen om Israël te gaan verlossen uit de hand van de Filistijnen. En we kennen de geschiedenis, Simson zal dat helemaal alleen doen. En dat is hem steeds duidelijker geworden, met name toen hij in de eenzaamheid verkeerde. In dat leger van Dan tussen Estahol en Zora, waar de Heilige Geest elke keer kwam om hem te drijven om aan deze taak te gaan beginnen. En inderdaad, we zullen het in de toekomst nog gaan zien, niemand van het volk heeft hem meegeholpen. Uit zijn eigen stam van Dan niet, en ook uit de stam van Juda niet, waar hij dichtbij woonde. Simson streed helemaal alleen. En daarmee is hij, ondanks zijn zondige wegen, toch op bepaalde momenten een type van de Heer Jezus Christus. Van wie geschreven staat in de profetieën van Jesaja, ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Maar gemeente, in die eenzame weg van Simson, waar werkelijk geen mens hem te hulp kwam, kwam hij wel verschillende keren in aanraking met dieren. We hebben het gehoord hoe hij in aanraking kwam met een jonge brullende leeuw. En toen hij later het dode kadaver ging opzoeken, kwam hij weer in aanraking met dieren, namelijk met bijen. En vanmorgen zullen we horen hoe hij opnieuw naar Timnat gaat en dan neemt hij een geitenbokje mee. En in de toekomst zullen wij gaan horen hoe hij met een kaak van een ezel 1000 Filistijnen doodslaat. En vanmorgen is er weer een dier, en dat het pad van Simson kruist. En niet 1, maar zelfs 300 vossen. Die een belangrijke rol gaan spelen in zijn zoektocht om tegen die Filistijnen te gaan strijden. En nu staat er in vers 4 van ons teksthoofdstuk dat hij die 300 vossen heeft gevangen. En daarom schrijven wij boven de prediking als thema Simsons vossenjacht. En we staan stil bij 3 gedachten. In de eerste plaats wat hem daartoe bracht. In de tweede plaats welk doel hij daarmee had. En in de derde plaats waarheen hem dat leidde. Simsons vossenjacht. Wat hem daartoe bracht. Welk doel hij daarmee had. En waarheen hem dat leidde. Simson had een grote nederlaag geleden op zijn eigen bruiloftsfeest. Het diepzinnige raadsel waarin hij het onderwijs van de Heere had verwerkt, was daar de aanleiding toe. Hij voelde zich bedrogen door zijn vrouw. Hij voelde zich bedrogen door die 30 metgezellen. En toch heeft hij zich gehouden aan de weddenschap die hij had gesloten. En hij is heen gegaan naar Askelon, nadat hij de nederlaag geleden had. En hij heeft daar 30 Filistijnen gedood. En hun wisselklederen heeft hij meegenomen en die heeft hij aan zijn metgezellen gegeven, die in feite zijn boosdoeners waren. En wat deed Simson toen? Toen hij die 30 wisselklederen achterliet in Timnat. Nou, het staat in deze geschiedenis aan het einde van Richteren 14, hij ging naar huis met zijn vader en zijn moeder. Nou kwam dat wel meer voor in die cultuur. Dat was iets gewoons in die dagen en in onder Israël en omliggende volkeren. Wanneer de bruidegom het feestweek had georganiseerd en de bruiloftsfeest van 7 dagen was voorbij, dan keerde hij weer enige tijd terug naar zijn ouderlijke huis. En geruime tijd bleef hij nog bij zijn vader en moeder om in die tijd af en toe een bezoek te brengen aan zijn vrouw, aan zijn schoonfamilie, en dan bracht hij dikwijls geschenken mee. Waarom gebeurde dat in die tijd en in die cultuur? Naar alle waarschijnlijkheid om in die periode een huis te zoeken of een huis te bouwen, waar dat jonge stel dan kon intrekken. En ik denk dat dat bij Simson en zijn vrouw ook zeker een rol gespeeld heeft, want er staat verder nergens beschreven dat er een huis was gebouwd of klaargemaakt voor dat huwelijksfeest. Maar toch is er in dit geval meer te zeggen dan die gewoonte uit die dagen. Want wat staat er namelijk in Richteren 14 vers 19? Daar wordt ons beschreven hoe Simson naar huis is gegaan naar zijn vader en zijn moeder. Die enkele woordjes, doch zijn toorn ontstak. Simson was boos. Simson was diep gekrenkt. Simson was zeer teleurgesteld vanwege dat verraad van zijn vrouw met die metgezellen. En dat was de hoofdreden, daarom staat het hier ook beschreven, dat hij terugging naar zijn ouderlijk huis. Hij begeerde rust na dit drama. Daarom ging hij op in zijn vaders huis. Toen ik zat te lezen in de prachtige verklaring van Matthew Henry, toen kwam ik toch zoiets moois tegen. Wat hij schrijft bij deze woorden, daarom ging hij op in zijn vaders huis. Dan schrijft Matthew Henry iets heel moois, eigenlijk iets heel teers. Ik zal het u voorlezen. Het zou goed voor ons zijn, wanneer de onvriendelijkheid die wij van de wereld ervaren, en de teleurstelling die we in de wereld opdoen, die goede uitwerking op ons hart, dat het ons uitdrijft door het geloof en het gebed om terug te keren naar het huis van onze hemelse Vader. Dat is teer. Om dan met al je teleurstellingen in deze wereld de toevlucht tot die Vader te mogen nemen. Zien we dat ook niet bij de verloren zoon? Oh, hij dacht het te vinden in de wereld. En hij ging met een zak geld de wereld in, maar hij heeft al zijn goed doorgebracht. En toen hij al zijn geld kwijt was, en er ook nog eens een hongersnood losbrak, toen had hij geen vriendelijkheid meer in de wereld. Toen vielen de wereldse vrienden hem gruwelijk tegen. Maar wat een rust, wat een vrede heeft deze verloren zoon ontvangen, toen hij als een onrustige, schuldige zondaar met smeking en geween mocht terugkeren tot zijn vader. Daar kreeg hij het beste kleed aan. Daar kreeg hij een ring aan zijn vinger. Daar kreeg hij schoenen aan zijn voeten. En mocht hij plaatsnemen aan een overheerlijke maaltijd, waarin het geslachte kalf was bereid. Wat heeft die jongen mogen rusten in de nabijheid van zijn vader? Wat heeft die jongen mogen rusten aan het hart van zijn vader? En wat dacht je van Mozes, de man Gods? Wat begeerde dit kind van God na dat verschrikkelijke drama bij de Sinaï? Met dat dansen rondom het gouden kalf door het verbondsvolk zelf. O, na dit drama begeerde Mozes ook te rusten bij zijn God. Toen begeerde Mozes ook in de nabijheid van zijn God te mogen verkeren. En hij riep het uit, toon mij nu uw heerlijkheid. Met andere woorden, Heere, wilt u tot mij komen, opdat ik een ogenblik bij u mag schuilen? Ja, laat mij een ogenblik mogen rusten bij u alleen. kent u die begeerte ook? Kent u God als uw toevlucht? Ja, zijn er in ons midden die wel eens mogen vluchten en rusten? En ik ga het heel teer zeggen vanmorgen. Aan Vaders hart. Omdat de Zoon van de Vader, de Heer Jezus Christus, die medelijdende hoge priester het je toeroept, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Want gemeente, wie vluchten mag tot Christus, en rust vindt onder zijn vleugelen, vindt ook rust bij de Vader. En als er één weet hoe onrustig een mensenkind kan zijn, als er één weet wie de geestelijke moeilijkheden, de nood, ellende en teleurstellingen van zijn kerk kent, dan is het die grote Heer Jezus Christus, ja, dan is het de Vader van het huisgezin van God. En daarom laat de Vader door middel van zijn Zoon het je toeroepen. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Zalig die arme zondaar. Met wat je ook in je ziel moet meemaken en wat je ook in je leven moet meemaken, wel eens een ogenblik maar rusten in zeren huis, zo onder de prediking van het woord, ja, door Christus aan Vaders hart. We gaan weer terug naar Simson. Met een hart vol toorn is hij teruggekeerd naar zijn ouders. Hoe moeten wij die toorn taxeren? Hoe moeten wij die toorn van Simson zien? Oh, het is natuurlijk heel begrijpelijk dat die man toornig en boos werd. Je moet maar bedrogen zijn na 7 dagen huwelijk door je eigen vrouw. Je moet maar bedrogen zijn door die 30 vrienden, die aanvankelijke vrienden. Het is zo te begrijpen dat Simson toornig werd. Maar is het nu dezelfde toorn die Mozes kende toen hij van de berg Sinai afkwam en hij zag dat volk daar dansen rond het gouden kalf? En hij de platen van Gods wet kapot sloeg aan de voet van de berg, had Simson diezelfde toorn als Mozes? Nee. Toorn en toorn is 2. De ene toorn is de andere toorn niet. Waarom was Simson nou boos? Waarom was Simson nou toornig? Welgemeente, dat is een ontdekkende les van morgen, maar Simson was aangetast in zijn eigen eer. En als je aangetast wordt in je eigen eer, dan is er een ongelovige toorn. En is dat niet herkenbaar in ons alle leven? Zijn er wel eens van die momenten dat er iets op je afkomt dat verkeerd valt in je vlees? Dat kan in het gezin zijn, dat kan op school zijn, dat kan overal zijn. Waarin je in je eigen eer wordt aangetast. Maar weet u, als je dan toornig wordt, dan is dat een werk van je eigen vlees, van je eigen zondige vlees. Dat zegt Paulus heel eerlijk in Galaten 5 vers 20. Een werk van het vlees is toornigheid. En dat is geen vrucht van de geest. Tenzij er een toorn ontstaat in je hart, omdat God in zijn eer aangetast is. Dat is een heilige toorn. Die zie je openbaar komen bij Mozes. Helaas was dat op dit moment niet in het hart van Simson. De eer van God stond op de achtergrond. Want let eens op wat er na verloop van tijd gebeurt. Als Simson weer een beetje rustig wordt van binnen, gaat hij toch weer naar Timnat. Voor de 4e keer. En hoewel de Heer nou verschillende keren tegengekomen is, tot op dat feest toe, gaat hij toch weer naar die vrouw. En wat neemt hij mee? Een geitenbokje. En nu zijn de verklaarders heel verschillend over de uitleg van dat geitenbokje. Sommige verklaarders die zeggen dat geitenbokje dat was een verzoeningsgebaar. Waarmee Simson wilde belijden dat het niet goed was om in zijn toren bij zijn vrouw weg te gaan en zo terug te keren naar zijn ouders. Er zijn ook verklaarders die zeggen, nee, dat geitenbokje dat was een symbool van de wellusten, de seksuele begeerten die bovenkwamen bij Simson. En dat geitenbokje zou dan een betaalmiddel zijn om gemeenschap met haar te hebben. En Gods woord laat dat ook zien dat dat gebeurde, want zo vroeg Tamar eens om een geitenbokje aan Juda, en toen Tamar zich als een prostituee had verkleed en langs de kant van de weg zat en Juda naar haar toe ging. En als, zo zegt de Bijbel het letterlijk, als hoerenloon werd er dan een geitenbokje betaald. Toch denk ik niet dat we deze toepassing hier in deze geschiedenis op dit moment moeten nemen. Want Simson ging, al was het een vleeselijke weg, niet naar een hoer. Hij ging wel naar zijn wettige vrouw, hij was er wel mee getrouwd. En dan zullen we Simson later in de geschiedenis tegenkomen als een man die echt last had van zijn wellusten, omdat we hem tot twee keer toe tegenkomen bij een prostituee. Toch in dit geval moeten we eerder aan een verzoeningsmiddel denken. Om het toch weer goed te krijgen tussen hem en zijn vrouw. Zou Simson, die opgevoed is bij de wetten van Mozes, Simson die een Nazireër Gods is, die opgevoed is door twee godvrezende ouders, zou hij misschien aan het zondoffer hebben gedacht? Daar moest immers ook een geitenbokje geofferd worden om verzoening te doen voor de zonden? Dat weten we niet zeker. Eén ding kunnen we wel concluderen, hij is weer naar die vrouw gegaan met een geitenbokje om verzoening te werk te stellen. En hoewel Simson nog steeds vleeselijk bezig was om zich te verbinden met dat Filistijnse volk waar die twee moesten, terwijl hij er tegen moest strijden, is deze weg wel te prijzen in hem. Is wel te waarderen in hem, dat hij toch weer met dat geitenbokje naar die vrouw gaat om het goed te krijgen. Want waar lag nou feitelijk de oorzaak dat het huwelijk al zo snel verstoord werd, zelfs op het bruiloftsfeest? Lag dat nou in de eerste plaats bij Simson? Of lag dat bij die vrouw? Nou, de geschiedenis laat het ons duidelijk zien. De eerste schuld lag bij die vrouw. Zij had eigenlijk als eerste moeten komen om verzoening te doen vanwege haar verraad aangaande haar man rondom dat raadsel, maar dat deed ze niet. Wat is het dan edelmoedig van Simson dat hij het wel deed, hoewel hij feitelijk in dit geval de beledigde partij was. En zo komt hij bij het huis van zijn schoonvader, waar zijn vrouw nog woont. Maar wat een teleurstelling doet hij daarop. Want als hij aan zijn schoonvader vraagt, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer, laat zijn schoonvader dat niet toe. Hoor maar wat hij zegt. Ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Hij heeft dus die vrouw van Simson aan een ander gegeven, aan een van die 30 metgezellen. En die ene metgezel heeft haar ook nog eens aanvaard. O, wat moet Simson zich bedrogen gevoeld hebben toen hij daar aan de poort stond van het huis van zijn schoonvader. Maar wat ging die schoonvader oneerlijk met Simson om? Want die schoonvader doet net alsof hij helemaal geen schuld heeft aan deze zaak. Hij legt de schuld volledig bij Simson neer. En hij probeert met list en bedrog onder zijn eigen schuld vandaan te kruipen. Hij verwijt Simson dat hij zijn vrouw haatte. Ja, zelfs heel erg haatte. Maar dat staat er helemaal niet van Simson. Simson is niet teruggegaan naar zijn ouders omdat hij zijn vrouw haatte. maar hij was in toorn ontstoken vanwege al dat onrecht wat hem aangedaan is. Maar met die interpretatie en de verdraaiing van Simsons toorn legt zijn schoonvader alle schuld bij Simson en wil hij er zelf onder vandaan blijven. Ziet u dat hier de zonde van paradijs er openbaar komt? Adam, waarom heb je gegeten van die boom, de vrouw die gij mij gegeven hebt? Eva, waarom heb je van die boom gegeten, de slang? Is het zo niet dikwijls, gemeente, jongens en meisjes? Als er nou eens op school iets gebeurt in de klas, of als er in het gezin iets gebeurt met je broertjes of zusjes, zeg het eens eerlijk, geven we niet eerder de ander de schuld? Zo makkelijk de ander de schuld. En willen we zelfs het liefst onder de schuld vandaan blijven? O, het is zo makkelijk gemeend om een ander de schuld te geven. En zelf proberen vrij uit te gaan. O, wat is het een moeilijk voor een gevallen mensenkind. Ja, onmogelijk voor een hoogmoedig mensenkind. Om altijd weer de minste te zijn en de schuldige te willen zijn. Maar wat is het tegelijkertijd toch een grote genade om te mogen buigen voor die alwetende God en tegelijkertijd voor je naaste. Om nou altijd maar weer in jezelf voor Gods aangezicht de grootste der zondaren te zijn. En te zeggen, Heere, ik heb gezondigd. Ik steek mijn hand in mijn eigen boezem, o Heere. Want ik ben het niet waard om uw kind genaamd te worden. Ik ben de grootste schuldenaar. O, en wie op dat plekje mag komen, wie de minste mag zijn, die is door het geloof met Christus verbonden. Door de Heilige Geest, want die gestalte vloeit voort uit de Heer Jezus, die alle zonden van zijn kerk op zich wilde nemen en zich aan zijn Vader overgaf, alsof hij de grootste van de zondaren was. En zo heeft hij zich uit liefde, uit oneindige zondaarsliefde die uitging tot vijanden, heeft hij zich overgegeven tot de dood, ja, de dood des kruises. O, wat een wonder om zijn beeld gelijkvormig te mogen zijn, om de minste te mogen zijn. Wat een zegen om zo openbaar te komen. Nee, dat leer je niet bij de Sinaï, onder de wet. Maar dat wordt nou geleerd aan de voet van het kruis, waar het bloed van Christus stroomde. Wat moet het voor Simson geweest zijn om zo door zijn schoonvader behandeld te worden? Wat een onrecht werd hem aangedaan. Maar ook dit was van de Heere. Zullen we die woordjes niet vergeten, die daar staan aan het begin van deze levensgeschiedenis? Zij wisten niet dat het van de Heere was. Heel deze weg van Simson, tot in de kleinste details toe, die vielen onder de raad en de voorzienigheid van God. En ook dit onrecht wat die schoonvader Simson aandoet, gaat de Heere gebruiken om Simson los te maken van die Filistijn. Van die Filistijnse familie. De Heere gebruikt ook deze weg om Simson terug te brengen bij de taak waartoe hij geroepen was. Namelijk om een rechter te zijn. De Heere gebruikte dit onrecht om bij Simson een einde te maken aan de vleeselijke weg waarin hij gekomen was. En gemeente, heeft Simson het verstaan? Ja. En weet je waar je dat uit op kan maken? Als die schoonvader dan komt met het aanbod van die jongste dochter van hem, die zelfs nog knapper is dan de vrouw waarmee Simson trouwde. Om dan daarmee in een huwelijk te treden, dan zegt Simson, nee, nee. Dat aanbod verwerpt hij. En daaruit kunnen wij opmaken, Simson is afgesneden van zijn vleeselijke weg. En met kracht komt de roeping weer terug in zijn ziel. Want hij ziet het wat hem nu in het klein aangedaan is in die Filistijnse familie. Dat wordt nou zijn volk Israël in het groot aangedaan, al jarenlang. Want al jaren lag Israël onder de heerschappij van die onbesneden Filistijnen. En toen Simsons ogen daar weer voor open gingen, toen zeide hij: ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hem kwaad doet. De Heere bracht hem weer terug bij zijn taak. De Heere liet hem weer zien waartoe hij geroepen was. De Heere bracht hem weer in de rechte weg waarin hij wandelen moest. Is dat geen zegen, gemeente? Spreekt dat niet van die onverbrekelijke trouw van God? Van dat taaie geduld van de Heere met zijn kerk, met zijn dwaalziek schapen, dat hij ze elke keer weer brengt in het rechte spoor, hen die dwalen. O, wat is de trouw des Heeren groot, voor een ontrouw mensenkind. Simson gaat weer gelegenheid zoeken tegen de Filistijnen. En gemeente, dat gaat hij op een hele bijzondere manier doen. Hij gaat vossen vangen. Onze tweede gedachte, welk doel hij daarmee had. Inderdaad, Simson gaat vossen vangen. Nu is het niet helemaal zeker of wij hierbij aan een vos moeten denken zoals wij die kennen, die je hier zo af en toe op de Veluwe tegen kan komen. Want het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor vossen mag je ook vertalen met jakhalzen. Dat zijn soort wolven, hondachtige beesten. Maar hoe het ook zij, wij gebruiken vanmorgen maar eenvoudig het woordje vossen. En Simson gaat op zoek. En hij vangt er 300. Nou waren er in Kanaan en de omliggende landen heel veel vossen te vinden. Dat geldt ook voor jakhalzen. In de stam van Dan, waartoe Simson behoorde, daar was een stadje. En dat had de naam Saalbim. En als je dat woord, die naam van dat stadje letterlijk gaat vertalen, dan klinkt dat als land der vossen. Nou, dat er daar in de stam van Dan een plaatsje is, een stadje is met zo'n naam, laat inderdaad al zien dat er heel veel vossen voorkwamen in die omgeving. Maar dat laat natuurlijk niet weg dat er wel iets heel bijzonders is om als een enig man 300 vossen te vangen. Wat is er al niet nodig? Jongelui, kinderen, om hier op de Veluwe één vos te vangen. Heb je het wel eens gedaan? Ik denk het nooit. En zou je het willen gaan proberen? Nou, ga de komende week maar eens proberen een vos te vangen hier op de Veluwe. Het zal nog heel wat kosten om dat voor elkaar te krijgen. Om een levende vos te vangen. Simson vangt er 300. Het is hem gelukt. Nee, het staat er nu niet geschreven, maar alle verklaarders gaan er wel van uit dat hij dat in de kracht des geestes gedaan heeft. Hoe had die man dat anders voor elkaar kunnen krijgen? Om 300 vossen te vangen? Die vossenjacht van Simson was een geloofsdaad. En wanneer wij bekend zijn met het woord van God, dan weten wij dat de vos in het woord van God dikwijls het beeld is van een vijand van God en zijn volk. Hoe zou dat nou komen? Dan moeten we letten op de karaktertrekken van een vos. Ze zijn sluw. Ze zijn roofzuchtig. Ze zijn ook laf. En dan denk ik aan het Nieuwe Testament. Toen de Heer Jezus op de aarde leefde, toen wilde koning Herodes de Heer Jezus gaan doden. En wat zei de Heer Jezus toen over deze koning? Ga heen en zeg die vos. Zie, ik werp de duivelen uit en maak gezond. Heden en morgen en ten derde dagen word ik voleindigd. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, Herodes, Je bent niets anders als een listige, sluwe, gemene vos. En je denkt mij nu te kunnen doden, maar dat is niet zo, dat zal op mijn tijd en mijn wijze gebeuren. Dus dat de Heer Jezus Christus koning Herodes een vos noemt, dat is omdat Herodes een vijand is van Christus en zijn kerk. En daarom mogen we met recht zeggen, de vijanden van Gods kerk zijn als vossen. En wat kun je daar een last van hebben, van die vossen? Nee, onder Israël stonden vossen ook niet zo goed bekend. Weet je, jongens en meisjes, waar ze dikwijls te vinden waren? In de wijngaarden. En wat deden ze dan? Dan groeven ze holen onder de wijnstokken. Ze knaagden aan de wortels. Ze aten van de zoete vruchten die groeiden aan de wijnstokken. En het is ook dat beeld dat de bruidegom gebruikt in Hooglied 2 vers 15. Als hij de bruid oproept, vangt gij lieden ons de vossen? De kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. En daarin hoort u een blijvende opdracht voor degenen die God vrezen. Want daar waar de Heere gaat werken in je hart, daar waar de Heere zijn genade gaat verheerlijken, gemeente, daar komen geestelijke vossen tevoorschijn. En die moeten gevangen worden. Daarom worden Gods kinderen elke keer weer opgeroepen om op geestelijke vossenjacht te gaan. En wat zijn dan die geestelijke vossen, die kleine vosjes, want ze kunnen heel klein zijn. Nu, dat zijn allereerst de zonden, de werken van het vlees wat opkomt uit je boze hart. Paulus heeft over die vosjes geschreven in Galaten 5 vers 19 tot en met 21. Moet je eens luisteren wat een vossen Paulus heeft ontdekt en door genade ook heeft leren vangen. De werken van het vlees zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren gezegd, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat degene die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Heb je er ook zo'n last van? Ben je ook niet bestand tegen die vossen? Leef je misschien ook in zo'n stadje der vossen, die elke keer weer boven komen, die zonden van binnen? Dan wordt u vanmorgen opgeroepen tot eigenlijk een onmogelijke taak. Ga op jacht. Ga geestelijk eens jagen. En ga die vossen vangen. Vangt gij lieden de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. O, wat kunnen die vossen, wat kunnen die zonden toch het leven met de Heere bederven? Wat kunnen die vossen toch een schade aanbrengen aan die jonge druifjes, de genade die de Heere zo wil schenken? Wat kunnen die vossen toch de kracht wegnemen als het gaat om de troost die er te vinden is in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus? O, u die God liet vrezen en u die zo'n last hebt van die vossen, ga op vossenjacht. Vang die vossen, die kleine vossen, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En wie is de grote aanvoerder van al die vossen? Dat is die duivels Herodes. Dat is de Satan zelf die de ene keer komt als een briesende leeuw en de andere keer als een engel des lichts. En welk een vos is de duivel niet? Wat de verwoestingen brengt hij niet aan in de wereld, maar ook in de kerk. En wat de middelen heeft deze vos niet tot zijn beschikking om de kerk te verwoesten, met name met zijn valse leer en zijn dwalingen. De profeten Ezechiël en Jeremia hebben er ook al over geklaagd in hun dagen. Weet je wat ze zeggen? Om des berg Sion wil, dat is de kerk, die verwoest is, waar de vossen lopen. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in woeste plaatsen. Dat zijn de dwaalleraren die met een verkeerde leer komen, die mensen verleiden op reis naar de eeuwigheid. O, ziet u het, gemeente, dat wij opgeroepen worden tot een geestelijke vossenjacht. Maar dominee, hoe doe je dat dan? Is dat mogelijk? U moest eens weten hoe ik gebukt ga onder die vossen van buiten en van binnen. Hoe zal ik ooit die vossen kunnen vangen die elke keer weer die jonge druifjes hier van binnen in mijn hart proberen te verwoesten en kapot te maken? Let dan op Simson. Hoe heeft Simson die 300 vossen kunnen vangen en dan notabene nog eens staart aan staart kunnen binden en dan nog eens een fakkel tussen te doen en die fakkel in brand te kunnen steken? Nou, dat kon Simson toch ook niet alleen in hun eigen kracht, gemeente. Dat heeft hij in de kracht des geestes gedaan. En in diezelfde kracht des geestes is het mogelijk om je geestelijke vosjes waar je zo'n last van hebt te kunnen vangen en te doden. En waar moet je dan heen? Waar haal je nou de middelen om die geestelijke vosjes te vangen? Dat kan maar op één plekje, gemeente. Dat is aan de voet van het kruis. Want daar heeft Christus gehangen. En heeft alle vossen meegenomen. En aan het kruis voorwerpelijk gedood. En daarom zult u uw vossen alleen kunnen vangen in afhankelijkheid en in de kracht van, mag ik het zo eens zeggen, de grote vossenvanger Jezus Christus. Die zijn geest gegeven heeft om te leren strijden tegen de doodsvijand. Zo heeft Simson 300 vossen gevangen. En die vossen die stonden symbool voor de vijanden van God en zijn kerk. En die les die wil Simson geven aan de Filistijnen. Want die Filistijnen waren als vossen voor het volk van God, voor het volk Israël. En wat de verwoestingen hebben de Filistijnen niet over het land gebracht. Zoals vossen op een sluwe, slimme manier kunnen verwoesten, ze hebben ook de Filistijnen dat al vele jaren gedaan, voordat de Heere Simson ging roepen tot rechter. En dat wil Simson de Filistijnen laten voelen. En daarom die 300 vossen, met die staarten aan elkaar, 150 paren zendt hij door de akkers. Waar koren gemaaid is en schoven klaarstaan om in de schuren gebracht te worden, maar ook nog een gedeelte gemaaid moet worden. Ja, hij zendt die vossen zelfs in de wijngaarden en olijfgaarden. En dan moet je je voorstellen, jongens en meisjes, vossen zijn doodbenauwd voor vuur. En dan worden ze met twee staarten aan elkaar gebonden en ook zo'n brandende fakkel erachteraan. Die beesten weten niet waar ze naartoe moeten rennen. En de een wil die kant op en de ander wil die kant op. En helemaal verspreiden ze zich door dat land. Zodat er een grote ramp ontstaat. Een nationale ramp voor het Filistijnse volk. te meer omdat de Filistijnen zo hartelijk geloofden dat ze al die gewassen te danken hadden aan hun afgod Dagon. En daarmee werd ook Dagon onteerd. Want ze zagen hem als de oorsprong van het koren van de olijfolie en de wijn. Maar zo wilde Samson de Filistijnen laten voelen dat zij als vossen voor Israël waren geweest. En dat was een ramp voor Israël. Dat was ook tot oneer van de God van Israël. En gemeente, al was het de Heere zelf die het volk Israël gebracht had onder de heerschappij van de Filistijnen, vanwege de hardnekkigheid van hun hart, vanwege hun overtredingen tegen de wet, toch bleef Israël het oogappel van God. En kon dat Filistijnse volk, die onbesneden, niet zomaar alles met dat volk van God doen, wat ze maar wilden doen. Want de Filistijnen zijn niet zomaar een volk. We zullen het genoeg gaan horen. Ze zijn heel wreed. Want in de loop van de geschiedenis zal Samson er wel achter komen hoe wreed ze zijn. En daarom was het Gods trouw dat hij zijn volk niet eindeloos zal kastijden, maar het op gaat nemen voor zijn volk toen hij de tijd rijp achtte om dat volk te gaan verlossen van de Filistijnen. En Samson zal daarmee moeten gaan beginnen. En nu is de tijd aangebroken. Dat de Heere dat volk gaat verlossen van de Filistijnen. En daarom moeten de Filistijnen geslagen worden. En Samson zal dat moeten doen. En middels zijn daad met die vossen zocht hij opnieuw gelegenheid om te kunnen strijden tegen de Filistijnen. En het was niet zonder vrucht. Want de Filistijnen zien dat natuurlijk gebeuren. Die nationale ramp. Die hen trof. En al snel wordt de vraag gesteld, wie heeft dit gedaan? Nou, dat is duidelijk, Samson. En zo ook de reden waarom Samson dat gedaan had, tenminste. Ze denken dat Samson dat daarom gedaan heeft. Omdat zijn schoonvader de wettige vrouw van Samson aan een ander gegeven heeft. En toen de Filistijnen dat hoorden, en dan zie je hoe wreed ze zijn, zelfs voor hun eigen volk, zochten ze niet direct Samson te doden, maar wilden ze indirect Samson krenken door het huis van zijn schoonfamilie, waar zijn vrouw woont, in brand te steken. En heel die schoonfamilie, inclusief Samsons wettige vrouw, kwam in de vlammen om, hoe wreed van die Filistijnen. En als Samson dat hoort, dan komt hij met zijn aanval. Onze laatste gedachte, waarheen hem dat leidde. Nou, de Filistijnen die wilden Samson natuurlijk wel treffen, maar indirect. En op een gemene, laffe manier hebben ze dat huis van zijn schoonfamilie in brand gestoken. Daar bleven die Filistijnen zelf verantwoordelijk voor. Maar dat laat niet weg, gemeente, en dat vind ik ook weer zo treffend in deze geschiedenis, dat het tegelijkertijd wel een rechtvaardig oordeel van God was over Samsons vrouw en zijn schoonfamilie. Wat hadden de metgezellen ook alweer tegen die vrouw gezegd toen ze dat raadsel maar niet konden verklaren? We hebben het samen gelezen. Overreed uw man! Dat hij ons dat raadsel verklaren en zo niet, dat wij niet misschien u en uw vaders huis met vuur verbranden. Dat woord lag er al. En die vrouw heeft er alles op alles aan gedaan om onder dat vreselijke oordeel van die verbranding vandaan te kunnen komen. Ze heeft er alles op alles aan gedaan om het geheim van het raadsel bij Samson te kunnen vinden. Weet u wat die vrouw van Samson deed? Ze wilde haar leven niet verliezen om Samsons, haar mans wil. Ze wilde haar leven behouden. Koste wat het kost. Maar wat zegt de schrift? Wie zijn leven zou willen behouden, moet het toch een keer verliezen. En hier zie je het gebeuren, hoe aangrijpend toch. Alsnog treft het oordeel deze vrouw en haar familie. En nota bene door haar eigen volk. Dat was de straf voor haar verraad. En ook dat viel onder Gods raad en voorzienigheid. Het was Gods rechtvaardig oordeel over deze Filistijnse familie. Want God ging het uiteindelijk toch opnemen voor zijn knecht en kind Simson. Wat een les, hè. Wil je misschien ook zo graag je leven behouden? Zoek hier op aarde nog steeds je eigen voordeel. Hul je misschien met je uiterlijke godsdienstige schoonheid en bevalligheid feitelijk nog met de vijanden? Mag ik vanmorgen de vraag eens zo teer aan ons aller hart leggen? Is nou de meerdere Simson, de Heer Jezus Christus, echt uw man, uw bloedbruidegom geworden? Of beleid je het alleen maar uitwendig? En zeg je dat je een christen bent, maar niet door het geloof met Christus verbonden bent? Pleeg je dan niet met al je godsdienstige woorden en godsdienstige daden uitwendig verraad? Hoe kun je jezelf christen noemen, terwijl je geen bekeerd hart hebt? Terwijl je onwederom geboren bent, terwijl je het ware geloof niet kent? Acht u het bloed van Christus nog onrein? Of mag je er door gewassen zijn? Ja, begeer je er door gewassen te zijn? En heb je het geleerd, buiten het bloed van Christus kan ik niet meer voortleven? Wil je misschien nog zalig worden met behoud van jezelf? Hoe arm is dat? Geef dat toch op! Want als wij hier in ons leven onze stand hoog willen houden, als we ons leven willen behouden en zo denken in te kunnen gaan in de eeuwige heerlijkheid, dan zal dat een eeuwige teleurstelling zijn. Maar wat is de wet van het koninkrijk der hemelen? Wat gaan nu degenen leren die zalig worden? Wie zijn leven zal verliezen? Vanwege die meerdere Simson, die zal het behouden. Nou, laat je dan toch alles maar afnemen, waarmee je toch niet voor God kan bestaan. Want je kan alleen met Christus voor God bestaan. Je kan alleen met zijn bloed voor de Heere verschijnen. O, ga dan maar tot hem uit. En laat je alles maar van je afnemen. Laat de Heere je vodden van je zonden dan toch afnemen. En laat de Heere je wegwerpelijk kleed van je eigen gerechtigheden dan maar wegnemen. Om nou bekleed te mogen worden met dat witte kleed van Jezus gerechtigheid. Wie daarmee bekleed wordt, is ontkleed. Die heeft zichzelf leren verliezen van God. Wat een zegen, zeg. Om werkelijk, moede, arm en naakt, ja, dan heb je je leven verloren, te gaan tot die God die zalig maakt. Dat was bij deze vrouw niet zo. Zij werd alsnog verbrand door haar eigen Filistijnse volk, een oordeel van God over haar leven. Maar dat laat niet weg, en daar kom ik weer even op terug, dat het van die Filistijnen natuurlijk wel heel wreed was. En dat bracht Simson opnieuw tot zijn taak als richter. Dat deed hem zeggen, zeker als ik mij nu gewroken zal hebben, zo zal ik daarna ophouden. En dat moeten we niet zo opvatten alsof hij zich nu gaat wreken en daarna zijn ambt als richter gaat neerleggen. Nee, die woorden betekenen, als ik mij gewroken zal hebben, dan zal ik stoppen. Dat is de tijd die God beschikt. En Simson zal zo lang richter zijn zoals de Heere dat wil. En hij zal zo lang tegen die Filistijnen gaan strijden, zolang de Heere dat wil. En dan komt de aanval. En ook nu staat het er niet bij. Maar dat heeft hij gedaan in de kracht des geestes, want anders kon hij dat niet. De geest werd weer vaardig over hem en toen sloeg hij erop los. Hij sloeg ze kort en klein. Dat betekenen die woorden in onze tekst. En hij sloeg hen de schenkel en de heup met een grote slag. Die brandstichters, die moordenaars, van die vrouw met de schoonfamilie en alle andere Filistijnen die daarbij aanwezig waren. Hij heeft om zich heen geslagen in Timnat, door de kracht des geestes. En vele Filistijnen moesten sterven naar Gods rechtvaardig oordeel. En hij sloeg een grote slag en hij overwon. Weet u wat ik openbaar zie komen hier bij Simson? Die grote strijder van Golgotha. Welk een grote slag heeft de Heer Jezus Christus geslagen. Ik bedoel het echt eerbiedig. Maar met zijn lijden en sterven heeft hij alle doodsvijanden kort en klein geslagen. Hij doodde de zonde. Hij bracht de Satan een doodsteek toe. En hij overwon deze vijandige wereld. Wat een grote slag heeft de Heer Jezus de meerdere Simson geslagen. Alleen. Door de kracht Gods vanwege zijn goddelijke natuur. En wat gaat hij zijn kerk nu leren? Om door zijn kracht tegen die zonde en de wereld en de duivel te strijden. Kom, heb je ook al geleerd om de zonden te doden? Heb je de duivel eens kort en klein geslagen? Ja, dominee, wat zegt u nou toch? De duivel kort en klein slaan? Ik kan niet tegen zijn aanvechtingen op. Ik kan niet tegen zijn verleidingen op. En als ik mijn leven nakijk, moet ik het zo dikwijls van de duivel verliezen en dan de duivel kort en klein slaan? Kan dat? Ja, dat kan. En de Heer heeft zelf een wapen gegeven. Dat ligt heel dichtbij je. Het dierbare woord van God. En dat is zo'n scherp zwaard. Daar kun je de Satan kort en klein mee slaan, weet je dat? Dat heeft de Heer Jezus toch ook gedaan toen hij verzocht werd in de woestijn. Er staat geschreven. Heb je het wel eens mogen ondervinden? Hoe je in de aardevechting terecht mocht komen, mocht vluchten tot het woord wat God gesproken had. En dat je met dat gesproken woord toch mocht aanvallen op de duivel. En dat je tegen Jezus hebt mogen nazeggen, ga weg van mij Satan. Want er staat geschreven. En heel wonderlijk. Hoewel die je 5 minuten geleden het nog heel benauwd maakte. Heb je me zo'n klap gegeven, opeens is die weg. En een zoete stilte en vrede komt er in je ziel. O ja, dat kost strijd. Je kan zelfs lichamelijk vermoeid raken van de strijd tegen de duivel. Wat kan je hart niet afgemat raken van die strijd? Wat kan je hart niet vermoeid zijn van die strijd? Ook al geeft de Heere bij tijden echt die overwinning. Maar wat doet de Heere dan? En daar gaan we mee afsluiten vanmorgen. Denk nog eens eventjes aan Simson toen hij voor de 2e keer bij die leeuw terechtkwam. Wat vond hij toen? Was het niet die overheerlijke, verkwikkende, zoete honing? En heeft de Heere daar Simson niet de les mee gegeven? Simson, als je nou strijdt zoals ik het wil, en je zal de overwinning mogen behalen, dan zal ik je na die overwinning gaan verkwikken met mijn honingzoete genade. Wat gebeurt er nu na de strijd in Timnat? Simson gaat naar het gebergte van Etam. En dan klimt die hoge berg op en daarboven in die berg vindt hij in de steilte een kloof. En daar gaat hij in. Daar gaat hij wonen. Weet je wat er in het Hebreeuws staat? Een werkwoord dat betekent rusten. Simson mag rusten na de strijd. En dat was voor hem een honingzoete rust. Hij rustte in de kloof van de steenrots. Op de hoogte van de berg Etam. Versta je het beeld, gemeente? Rusten in de steenrots Christus brengt je op de hoogte bij het vaderhart van God. Om daar te mogen rusten. Rusten na de strijd met de zonde die je zo kan benauwen. Rusten vanwege de aanklachten van de Satan. Rusten vanwege de droefheid van je hart, vanwege de zonde en de gevolgen van de zonde. Om nou een ogenblik in de steenrots Christus te mogen zijn. Om bij hem te mogen schuilen. Om bij hem te mogen rusten. Na de strijd. En wat een zoete rust is dat. Mag je het kennen? Hoe kan het ook anders? Want de Heer Jezus Christus is de Silo. De grote rustaanbrenger. En als je nou na de strijd mag vluchten tot de Heer Jezus. En je mag als het ware veiligheid vinden bij hem. Als de steenrots. Dan zul je ook rust krijgen. Weet je waar je dan gaat ervaren? Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elke liefde dronken. Wie is hier in strijd vanmorgen? Wie zoekt rust bij Christus? Vlucht tot hem en ga maar biddend zingen. En zingend bidden, wees mij een rots. Om in te wonen, in te rusten. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen. Dat gij, o groot ontfermer, mijn burcht zijt en beschermer. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo wilt u vanmorgen nog onderwijs geven uit de levensgeschiedenis van Simson. Heere, wilt u ons leren die vossen te vangen. In uw kracht, ja, laat ons maar zien welke vossen er zijn, opdat we weten wat we vangen moeten. Nee, het kan nooit in eigen kracht, we zijn zo zwak. Maar Heere, uw kracht wordt in onze zwakheid toch volbracht. En u zegt het juist in de strijd, mijn genade is u genoeg. Geef dat te verstaan, Heere. En als we in de strijd gekomen zijn, en we raken geestelijk vermoeid, dat we eens mogen rusten bij u. In die sterke steenrots, in die geestelijke Adullam, op die geestelijke hoogte van Etam, dicht bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geef dat, Heere. Hartelijk dank dat we zo naar uw woord mochten luisteren, uw woord mochten brengen. Zegen ook het werk van de zondagsschool en brengt u ons vanavond opnieuw samen om te luisteren naar uw wet. Gij zult niet doodslaan en wilt u er opnieuw in ons midden zijn als een die dient. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen van de eeuwige rust die overblijft voor het volk van God uit Psalm 17 vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8. Gaat in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.